We gaan lezen verder met waar we gebleven waren. Ik hoop dat er nog steeds mensen onder jullie zijn die de Psalmen-podcast elke dag luisteren. We zijn nu tot aan Psalm 83 geraakt, vrijdag. Gisteren was een vrije dag, kon je alle psalmen die je niet had geluisterd inhalen. En vandaag lezen we Psalm 84. Psalm 84. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Korachieten, een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Ik moest afgelopen woensdagavond het avondgebed leiden in de Rank, de gereformeerde kerk hier in Zetten, waar we met meerdere kerken of gelovigen uit verschillende kerken elke week een avondgebed hebben. We noemen dat Vesper voor Vrede. We bidden voor vrede, nu er oorlog is. En woensdag was ik dus aan de beurt om dat te leiden en eerlijk gezegd had ik er geen zin in. Door drukte en een paar nachten slecht slapen had ik een gevoel in mijn lijf wat smachtte naar op de bank zitten, luieren en televisie kijken. Daar werd ik met hart en ziel naartoe getrokken. Maar de tijd glipte die dag tussen mijn handen door en ineens stond ik daar in die kerk. Waar ik dat avondgebed moest leiden, een kerk die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken, met een orgel waar ik niet aan gewend ben en ik was ook helemaal niet goed voorbereid. En daar sta je dan. En het begon en we waren een paar minuten bezig en toen kwam er een groepje van de Oekraïense vluchtelingen die noodopvang hebben in de Wanmolen in Zetten, die kwamen binnenlopen. 2 jonge vrouwen, allebei met kinderen, de een had er 2, de ander had er 3. Je kon ze er zo uitpikken, ze hadden joggingbroeken aan, gymschoenen aan, alsof ze zo van de camping kwamen. Duidelijk mensen die onderweg waren. En ook letterlijk en figuurlijk ver van huis. Dat was duidelijk. Op een gegeven moment was er tijdens dat avondmoment een gelegenheid voor iedereen die dat wilde om naar voren te gaan en voor in de kerk een kaars aan te steken terwijl we met elkaar het lied zongen: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. En tijdens dat lied kwamen ook die Oekraïense vrouwen met hun kinderen naar voren. En ik vermoed dat ze een gebed gezegd hebben voor hun man, voor de vaders van die kinderen. En ik kon goed zien hoe ze naar voren liepen, de gezichtsuitdrukking en de tranen in hun ogen. Heel aangrijpend was het om te zien. En terwijl ik dat zag, midden in die kerk, dat groepje Oekraïense vluchtelingen, en dat lied klonk: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. En ik zong dat mee en ik zag die kaarsen branden, werd dat moment toch ineens ook heel bijzonder. Want ik ervoer op dat moment dat God op een bijzondere manier bij ons aanwezig was. Zo heb ik het ervaren, maar ik heb later van die Oekraïense mensen ook begrepen dat het voor hen ook een heel bijzonder moment geweest is. En terwijl ik daar dat moment beleefde, was ik me er ineens ook van bewust dat dat gevoel waarmee ik die dienst of dat avondgebed was binnengekomen, een hart en een lijf dat smacht naar de bank, dat was, ik was nog steeds wel moe en ik had nog steeds wel wat frustraties, maar er was op dat moment geen plekje in zetten waar ik liever geweest was dan daar in die kerk die niet verwarmd was, waar ik niet gewend was, waar we met een klein groepje bij elkaar waren. Er was geen plek waar ik op dat moment liever was. Want daar ben ik van overtuigd, daar was de aanwezigheid van de Heer op een bijzondere manier. Als ik thuis ben, geloof ik ook dat de Heer bij me is. Overal waar ik ben. Maar soms zijn er van die momenten dat je met gelovigen bij elkaar bent en dat je merkt, nu is het veel intenser. God die zijn aanwezigheid op een bijzondere manier aan ons laat merken. Dat is het mooiste wat er is. En het is altijd jammer dat je die momenten niet kan vasthouden. Hè? Op een gegeven moment was dat lied afgelopen, had iedereen zijn kaars aangestoken, hebben we nog wat gebeden gezegd, gingen we naar huis, heb ik nog het journaal gekeken of zo. Dan ga je naar bed en de volgende dag is het donderdag en is het gewoon weer allemaal grijs. En dan begint het gewone leven weer. Maar in je hart draag je dan toch dat moment mee wat je die avond ervoor beleefd hebt. Hoe goed het is om heel dicht bij God te zijn. En dat is waar het in Psalm 84 ook over gaat. Het grote verlangen en het diepe besef hoe kostbaar het is om heel dicht bij God te zijn. Daar zingt Psalm 84 over. Mijn hart en ziel, mijn hart en mijn lijf roepen het uit. De ziel smacht naar God. Beter bij u aan de drempel dan binnen te zijn in de tenten van goddelozen. En oh, wat ben ik jaloers op de vogels die zich gewoon kunnen settelen in het huis van de Heer. Die daar een nest kunnen bouwen en elke dag daar aanwezig kunnen zijn. Ik kan dat moment niet vasthouden, maar die vogels, die kunnen daar gewoon in en uit vliegen op elk moment. Ja, de man die dit lied geschreven heeft, die is zich er heel erg van bewust dat je die momenten dus niet kan vasthouden. Die aanwezigheid van God en die tempel, die kan je niet even in je achterzak steken. Je moet weer terug naar huis. Je gaat weer aan het werk en het wordt weer donderdag. Maar je kan wel in je hart iets meenemen van die ervaring van heel dicht bij God te zijn. En die herinnering die geeft je kracht ook op zo'n grijze donderdag. Daar gaat Psalm 84 over. Over het geheim van mensen die in hun hart, in vers 7 staat dat, de wegen naar God hebben. Een fascinerende uitdrukking is dat. In hun hart hebben zij de wegen naar u. Hoe moet je naar die uitdrukking kijken? Ik denk dat je er verschillende dingen over kan zeggen. Het zou kunnen gaan over uiterlijke wegen die van alle uithoeken van het land Israël voerden naar dat centrum van de eredienst Jeruzalem, de tempel. En dat waren gebaande wegen. Dat woord lees je ook in de oude vertaling. Een soort snelwegen. Geen geitenpaadjes waar je in je eentje op liep. Gebaande wegen waar je met meerdere mensen naast elkaar kon opgaan naar Jeruzalem. En dat werd dan een stoet. En van elk dorp sloot er een groep pelgrims aan en samen trokken ze naar Jeruzalem. Gaat het over deze wegen? Dat de psalmist aan die wegen denkt en dat die hem zo kostbaar zijn dat hij ze koestert in zijn hart? Of gaat dit over innerlijke wegen? Dat je in je persoonlijke leven zo'n innige, intieme omgang met de Heer hebt. Dat het ook als het ware een weg is die gebaand is naar Gods aanwezigheid. En zijn dat wegen die gebaand zijn door het spoor van je eigen voeten? Omdat je die weg zo vaak gegaan bent dat je hem kan dromen? Dat jij met jouw voeten een weg gebaand hebt? Of is die weg gebaand door de voeten van heel veel anderen? En kan jij daar dankbaar overheen lopen? Al die dingen kan je erbij halen. Dat is de kracht en de rijkdom van zo'n metafoor. Volgens mij spelen ze allemaal mee. En er zijn vast nog wel meer betekenislagen. Het is in ieder geval een feit dat er gebaande wegen zijn. Ergens, hoe? En dat die wegen jou helpen als pelgrim om op de plek van bestemming te komen. En die bestemming is de aanwezigheid van de Heer. En die wegen die helpen je daar naartoe. Daar gaat dit lied over. En uiteindelijk gaat dat over vertrouwen op God. De God die jou in zijn huis, in zijn heiligdom, in vuur en vlam zet. Iets laat proeven waar je, ja, wat met niets te vergelijken is. Maar die je tegelijkertijd ook elke dag door de week mag leren vertrouwen en mag op steunen. Vertrouwen, daar eindigt de psalm ook mee. Het gaat over oprecht je weg zoeken in het leven. Niet alleen zoeken naar Gods bijzondere aanwezigheid in een samenkomst, maar ook zoeken naar zijn liefde en trouw in het leven en de strijd van elke dag. Eerlijk zijn, oprecht zijn, authentiek, onbevangen, zijn woorden die ons als muziek in de oren moeten klinken, toch? Ze passen heel goed bij de tijd waarin wij leven. Wij zijn daarnaar op zoek. Authenticiteit, eerlijkheid, oprechtheid, onbevangenheid. We willen heel graag alle planningen en alle agenda's en alle actiepunten een beetje van ons afschudden om gewoon in het moment te zijn, onbevangen en vrij op weg te gaan. En dat is absoluut een element wat in deze psalm aanwezig is. Maar met al die woorden loop je toch ook het risico dat je een heel belangrijk ander element over het hoofd gaat zien. Want er is in deze psalm wel degelijk sprake van een planning, van een berekening van kosten, van een route die wordt uitgestippeld. En van een hele duidelijke eindbestemming. Dit gaat over een pelgrim die een tocht gaat maken. En die weet hoeveel tijd hem dat gaat kosten, hoeveel energie hem dat gaat kosten, wat voor lastige hindernissen hij onderweg gaat ontdekken. Dat het geen plezierreisje is. Daar gaat het lied over. En de uitdaging is om zelf ook zo'n soort pelgrim te worden. Dat is eigenlijk de uitdaging die deze psalm ons voorhoudt. Word een pelgrim. Een pelgrim, dat is iemand die ver van huis en haard durft te gaan. Iemand die weet dat hij niet thuis is, die niet een gearriveerde houding aanneemt, die niet gaat settelen, maar die altijd op zoek gaat om verder te komen. Iemand die onderweg is. Die niet opgeeft als hij door een dal moet trekken, maar nog vastberadener daar wordt. Steeds sterker, steeds duidelijker weet waar hij naartoe op weg is. Zwerven, dat is vrijblijvend. Dan kan je naar links en de volgende dag naar rechts. Pelgrim die gaat nooit terug, die gaat alleen maar vooruit. En dat is niet vrijblijvend, die weet waar hij naartoe moet. En natuurlijk, een pelgrimstocht is ook een reis waarbij je, zoals dat tegenwoordig ook heel vaak gezegd wordt, kan zeggen dat de reis zelf ook heel belangrijk is. Zo is het ook. Die reis zelf is ook heel belangrijk. Een pelgrim die raakt in gesprek met de mensen die hij onderweg ontmoet. Die heeft daar ook de tijd voor. Neemt daar ook de tijd voor. En als hij ergens een prettige gastenverblijf heeft gevonden, dan blijft hij misschien nog een nachtje langer. Maar uiteindelijk gaat hij altijd weer verder, want hij heeft een doel. Hij heeft een bestemming. En met allerlei teksten en liederen en rituelen is hij onderweg, niet alleen, maar samen met die andere pelgrims ook bezig om zich voor te bereiden op dat moment, op die ontmoeting in de tempel met God. En zo is hij zowel innerlijk als uiterlijk een weg aan het banen. Daar is hij mee bezig. En Psalm 84 zet ons op dat spoor. Het spoor van dat je geestelijk een doel voor ogen hebt. En dat je daar naartoe ook een route uitstippelt. Dat doe je vanuit het grote verlangen naar die aanwezigheid van God. Die bijzondere aanwezigheid van God. Die alles overtreft. Juist omdat je die aanwezigheid van God wil ervaren, maak je een plan. Als ik even terugdenk aan het voorbeeld van het begin. Die kaarsjes en die Oekraïense gasten en die bijzondere aanwezigheid van God. Dat hadden we natuurlijk nooit kunnen plannen of organiseren. Helemaal niet mogelijk. Maar als je verder over die situatie na gaat denken, het gebeurt wel in een kerk. Een gebouw dat decennia geleden door mensen is opgebouwd, waar een gemeenschap misschien wel een hypotheek voor heeft af moeten sluiten, waarvan een kosten dat gebouw onderhoudt. Waar een bepaalde opstelling is, waar stoelen staan, waar mensen plaats kunnen nemen. En we hebben daarop een vastgesteld tijdstip met elkaar afgesproken. Hier komen we, woensdag, om 7:00 samen. En dan gaan we bidden en dan zetten we tijd apart. Hier bidden we, hier spreken we af dat we eerbiedig zijn. Hier is een muzikant die de samenzang begeleidt. Hier staan kaarsen klaar. Er was ontzettend veel gepland en gerekend. En gewerkt, voorafgaand aan dat moment. Dus ook al hebben wij die aanwezigheid van God niet gepland, het is niet toevallig dat dat daar op dat moment gebeurt. Er is een weg naartoe gebaand. We hebben het niet aan het toeval overgelaten. We hebben ons ingespannen om daar dat bijzondere moment te kunnen beleven. En het is helemaal afhankelijk van God. Maar het is ook mogelijk om daar wel een weg naartoe te banen. En dat is in essentie wat liturgie is. Een weg banen naar een schitterende ontmoeting met de levende God. En er wordt in onze kringen nog wel eens meewarig het hoofd geschud als het woord liturgie valt. Alsof het allemaal van onze plannen en onze inspanningen afhankelijk zou zijn. En sommige mensen hebben ook daadwerkelijk hele nare herinneringen aan kerken of groepen christenen waarin de vorm uiteindelijk belangrijker werd dan de inhoud. En dat is verdrietig. Maar liturgie is in zichzelf een schitterend instrument. Iets wat God op een geweldige manier in zijn dienst kan nemen. Waardoor we dichter bij hem kunnen komen. Liturgie kan ons helpen om de weg te banen naar die ontmoeting met God. En als jij dat verlangen hebt, naar die bijzondere aanwezigheid van God, dan zou ik je willen aanmoedigen om dat niet aan het toeval over te laten, maar om planmatig te werken, om een plan te maken, een pelgrimsplan voor jouw leven. Hoe ga je daar aankomen? In die aanwezigheid van God. Stippel voor jezelf een route uit. Langs welke wegen wil jij gaan om voor God te verschijnen? Ik heb daar straks een paar concrete ideeën voor. Maar ik zou eerst willen vragen of jullie ons willen begeleiden dat we met elkaar Psalm 84 zingen. We zingen deze psalm met elkaar en daarna heb ik 3 aanmoedigingen voor jullie. 3 manieren om vorm te geven aan het pelgrim zijn. 3 aanmoedigingen, 3 toepassingen voor een pelgrim. Straks na de dienst is er koffie. En ik hoop dat je er mag van genieten. Dat je in gesprek komt met iemand. En niet direct met de deur in huis vallen. Je neemt eerst de tijd om elkaar even te spreken. Hoe gaat het? Maar zoek nou een gelegenheid om tijdens dat gesprek eens aan elkaar te vragen. Hey, hoe geef jij vorm aan het pelgrim zijn? Het is een ontzettend verbindende vraag die potentie heeft. Het, want we zijn allemaal onderweg. Toch? Wie is er al? Nee, niemand. We zijn allemaal onderweg met vallen en opstaan aan het leren, aan het groeien. aan het zoeken. En het helpt om daar met elkaar over te praten. Hoe ben jij een pelgrim? Hoe wil jij straks voor God verschijnen? En het helpt om daarover te praten, dat je niet alleen in je hoofd vrijblijvend denkt, ja, ik ben een pelgrim onderweg naar de Heer, maar dat je daar ook mee aan de slag gaat en ook een plan voor maakt en ook naar op zoek gaat van, hé, hoe ga ik daarin de volgende stap zetten op mijn pelgrimsweg? Dus praat daarover met elkaar. Nu bij de koffie, maar misschien heb je wel een afspraak met iemand om thuis koffie te drinken. Of ontmoet je elkaar van de week, praat hierover. Hoe ben jij pelgrim? Tweede mogelijkheid, ga als een pelgrim op weg naar het paasfeest. Het is vandaag Palmzondag, prachtig uitgebeeld. De zondag die aan het begin staat van de Lijdensweek. En traditiegetrouw functioneert deze zondag als, ja, als een soort entree, een poort naar die goede week. Die week waarin we stilstaan bij het lijden van Jezus. En volgende week beginnen we met de opstanding van de Heer. En het lijkt haast wel alsof de evangeliën, hè, de verhalen over het leven van Jezus, ons als een soort pelgrims willen meenemen tijdens die laatste week van Jezus leven. Elke evangelieschrijver besteedt daaraan het grootste gedeelte van zijn tijd, relatief gezien. Er wordt zoveel beschreven over die laatste week. Met allemaal plaatsen en ontmoetingen en gesprekken die de Heer Jezus op dat moment voerde. Daar word je als het ware een soort route uitgestippeld die je tijdens deze week met hem mee mag lopen. Je wordt echt erop voor. Die opstanding van Jezus die komt niet zomaar ineens boem uit de lucht vallen. Daar word je heel gedegen op voorbereid met het lijdensverhaal. Dat is een route voor deze week die je kan gaan. Volgende week wordt wereldwijd het paasfeest gevierd. Letterlijk het cruciale feest van ons geloof. En hoe wil je volgende week voor de Heer verschijnen? Welke route ga jij deze week lopen? Ik moedig je aan om het dit jaar bij het paasfeest niet aan het toeval over te laten. Weet je, Pasen is voor velen van ons een feest wat je al heel vaak gevierd hebt. Je weet nu al wat de boodschap van de preek is volgende week. De Heer is opgestaan. Halleluja. Het kan een beetje versleten zijn. Een beetje dat je denkt, ja, het is voorspelbaar. Ik weet al welke liederen we gaan zingen. En dan kan het zo afhankelijk worden van dat de band maar net precies de goede snaar bij jou weet te raken. En dat de voorganger maar net de goede woorden zegt. En dan komt er misschien nog een beetje die paasvreugde. Maar anders is het zo gewoontjes als het maar zijn kan. Zo kan het gaan. Maar ik moedig je aan om het daar niet op aan te laten komen. Laat het nou niet aan het toeval over, maar bereid jezelf en je eigen hart erop voor dat we volgende week dat feest vieren. Dus ga als een pelgrim op weg naar Pasen. En mijn derde aanmoediging is om dat niet alleen te doen. Ga mee met de gezamenlijke pelgrimsreis naar Pasen die we hier op deze plek gaan afleggen. Donderdagavond hebben we een dienst met elkaar. Vrijdagavond opnieuw. En zaterdagavond nog één. 3 dagen op rij. Een korte avonddienst. Eigenlijk is het 1 dienst die we over 3 dagen verspreiden. En het is echt niet zo dat we daar groots gaan uitpakken en dat je daar tegen je stoel aangeblazen wordt en helemaal overweldigd wordt. Nee, dat zijn eenvoudige diensten die echt bedoeld zijn om jouzelf en je eigen hart voor te bereiden op dat knallende feest wat we volgende week zondag hier gaan hebben. Maar ga mee op die gezamenlijke reis. Want je bent als een pelgrim op weg naar Pasen. En dan laat je het niet aan het toeval over, maar dan heb je je hart voorbereid. Dan heb je daar een weg gebaand. Om hier met een groot verlangen volgende week voor God te verschijnen. En dat paasfeest te vieren. En dan is het verder aan de Heer of wij hier ook die hele bijzondere aanwezigheid van Hem mogen gaan ervaren. Maar jij hebt de weg gebaand. En Psalm 84 belooft ons heel mooi dat God zijn liefde nooit heeft ontzegd aan mensen die eerlijk onderweg zijn. Dus met dat vertrouwen mag je vandaag beginnen met jouw pelgrimstocht naar Pasen. Amen.